Gemeente, vooraf mag ik u namens de kerkraad het volgende meedelen. Bij de uitgang krijgt u de nieuwe nummers van Zicht op Zending en het ledeninformatieblad uitgereikt. Gisteren, 25 september, mochten de heer en mevrouw Jansen van Schothorst, Wilson Dreef 41 hier in Ede, hun 25-jarig huwelijk gedenken. Donderdag 30 september is er om 19:30 Bijbelavond, onder leiding van dominee J.C. de Groot. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee Bolgaard voorgaan. In tegenstelling tot wat er in de kerkbode staat, is er dan na de morgendienst geen gelegenheid om met elkaar te zingen. Tot zover deze afkondigingen. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten wij samen nu deze dienst aanvangen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 142 met elkaar de versen 2, 4 en 5. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Ik riep tot u, ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Psalm 142, het tweede, het vierde en het vijfde vers. Gemeente, ook op deze eerste dag van de week horen wij naar het heilige en het heilzame gebod van God. We stellen ons onder de tucht van de wet en horen naar de belofte daarin. Aansluitend zingen wij van Psalm 119, het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Psalm 119, vers 36. Nadat wij gehoord hebben naar Gods wet. Horen wij samen naar de wet des Heren dan. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverige God. Dat is een heilig, jaloers God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid of geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk, dat betekent niet lichtvaardig, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus Christus, die de wet Gods volkomen vervulde, vatte deze 10 geboden samen in de hoofdsom van de wet, in het grote gebod, toen hij leerde: het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, wanneer wij Gods aangezicht zoeken in het gebed, willen wij de Heere danken met de Heer en mevrouw Jansen, die gisteren mochten gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Zoeken wij met en voor elkaar Gods aangezicht in het gebed. Heerlijke en heilige God in de hemel. Wat mag het ons verwonderd stemmen om op deze dag, op deze voor ons zo vertrouwde plaats te zijn. Die plaats waar uw woord geopend ligt, waar u spreken wilt, van week tot week, de woorden van het eeuwige leven. En ook de week die we deze dag beginnen, mag worden ingezet. En laat het ook zijn, Heere, dat die week mag worden getoonzet door het woord van deze dag. Uw woord. Waar u dat door de kracht van uw Heilige Geest spreekt. Niet alleen tot, maar ook in ons hart. Verwonderd, Heere, terwijl en omdat zoveel andere mensen het op deze dag zonder uw woord moeten of willen doen. En terwijl nog weer andere mensen, misschien in zulke heel andere omstandigheden, uw woord deze dag horen. U geeft het ons, om met onze kinderen, onze jonge mensen, onze ouderen, op deze plaats bijeen te zijn, om in alle rust, in alle vrede, uw woord te ontvangen. Heere, we zeggen uw grote naam daarvoor hartelijk en ootmoedig dank. En we bidden van u, laat het daarom ook zo zijn dat wij deze morgen het woord ontvangen nadat het ook werkelijk is, te weten uw eigen woord. En dat we, of we nu 4 jaar zijn of 14 of 40 of 74, dat we luisteren alsof ons leven ervan afhangt. Want dat is ook zo. Want het heeft u, Heere, toch behaagd om door de prediking van de verzoening zalig te maken die geloven. En laat dat voor ons hier zo wezen in de kerk, maar ook als we thuis meeluisteren. Misschien in heel moeitevolle, in moeilijke, zorgvolle omstandigheden. Heere, geef ons te ervaren dat u zelf in uw woord ons tegenkomt. En dat u zelf in uw woord ons tegemoet komt. En dat u spreken wilt. Woorden van geest. En woorden van leven. En daarom bidden wij van u, Heere. Wilt u door de bediening van uw Heilige Geest zelf het woord nemen. En het woord ter hand nemen. Om er uw werk mee te doen, onder ons, in ons. Uw naam ter eer. En het ons deze morgen in uw huis, onder de bediening van het woord, vergaat zoals de dichter die we hoorden in de psalm die we zongen aan het begin van de dienst. Een dichter in geweldige diepte, overstelpt van hart. Willende vluchten, maar niet te kunnen. Geen helper. Geen hulp. Maar u kende zijn pad. U kruiste zijn pad. Geef dat we in de dienst van deze morgen, Heere, daar iets van ervaren. Hoe verschillend we ook zijn. En terwijl de een hier zit met een hart dat verlangt om te horen, dat hongert en hunkert naar uw getuigenis, en een ander misschien zichzelf niet boven de zorgen uitgetild kan krijgen, en een derde gebogen gaat onder al die gedachten die plagen en die knagen, en weer een ander zich ondergedompeld weet in droefheid en in rouw, hoe dat ook zij, maar dat wij met deze dichter mogen instemmen. Terwijl we uw woord ontvangen, Heere, u kende mijn pad. En u kruiste me weg. En dan valt er ook daar te roemen in u alleen. Heere, u weet wat ieder nodig heeft. U kent de harten die wenen. U kent de harten die zuchten. De harten die juichen. De harten die danken. U kent ook de harten die misschien nog heel verhard zijn. Wilt u zelf uitdelen van uw menige genade naar dat elk hart behoeft. Opdat wij deze dienst en ook het einde van deze dienst, ons hart, onze ziel tot u opheffen, o God der goden. En met de lofzang in de stilte tot u van hier gaan. Heren, wees nabij. Ook als daar een echtpaar in het midden van de gemeente gisteren een heugelijke dag mocht beleven. Het echtpaar Jansen van Schothorst. U gaf het ze om te gedenken 25 jaar geleden in de band van het huwelijk verbonden te zijn. Heren, dan zijn al die weldaden uit uw hand verkregen. We bidden van u, breid uw handen ook over hen uit. Bij de voortduur en in het voortgaan, waarbij hun hulp en verwachting van u alleen is. En zij mogen opmerken de wenken van uw hand in hun leven. Mogen vernemen de stem van u, de levende God. En zo getroost voortgaan. Opziende tot u. Verbonden in rechte liefde en trouw, niet alleen aan elkaar, maar allermeest aan uzelf. Om aan te leven en toe te leven naar de bruiloft van het Lam. Heere, wees hen tot een zon en een schild. En wil genade en ere geven en het goede niet onthouden. Door zelf hun tot een God te zijn, hun allerhoogst en eeuwig goed te zijn, dan kan het aan niets ontbreken. Heren, zo zijn onze ogen op u geslagen, om hulp en gunst te vragen. Geef ons een dienst die niet meer uit de herinnering wijken zal. Nee, geef ons een woord dat nooit uit onze harten wijken zal. Daarin geplant door uw eigen geest. Uw eigen heerlijke en hoge naam ter eer. Heere, kom ons dan te hulp. In het luisteren en in het verkondigen. En verheerlijk uzelf. We bidden dat niet om onzentwil, maar enkel uit genade. Omwille van uw naam. Ja, om dat werk volbracht. Door uw Zoon. Hoor ons dan uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij openen het woord deze morgen in een van de kleine profeten. En van die kleine profeten zal het wel de meest bekende zijn, op de klank af in elk geval. Jona. In de eigen gemeente zijn we bezig in deze profeten lezen. Zijn boodschap te overdenken. En we zijn toegekomen naar het slot van hoofdstuk 1... En deze morgen willen we ook met u en jullie ons laten leiden door wat we vinden in het slot van Jona 1. Vooraf lezen we met elkaar echter het hoofdstuk in zijn geheel. Schriftlezing Jona 1 vanaf vers 1. En daar horen wij het woord van de Heere als volgt. Jona 1, vers 1. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittaich, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis. Van het aangezicht des Heeren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een ieder tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelve te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip en lag neer en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. Voorts zeiden zij een ieder tot zijn metgezel: komt, en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat hebt gij gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vlood, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neemt mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van ulieden. Want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch ze konden niet. Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies daarom vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. En ze slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover, gemeente, dit u welbekende hoofdstuk uit de Heilige Schrift. Wij willen het slot van Jona 1 overdenken en laten ons daarbij leiden door de woorden die we vinden in vers 15a en vers 17a. Jona 1, vers 15a. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. En vers 17a leggen we daarnaast. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. Tot zover de woorden waardoor wij ons laten leiden deze morgen in de bediening van het woord. Voordat wij ons onder het woord Gods stellen met elkaar, gemeente, krijgt u de gelegenheid om in de dienst van de offerande uw liefdegaven te geven. Er zijn 3 collecten, waarvan de eerste bestemd is voor de kerkvoogdij, de tweede voor kliniek Hidi in Ethiopië, de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor kerkgebouw en pastorie. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Wij zingen ter inleiding op de bediening van het woord van Psalm 30, vers 1 en vers 2. De 30ste psalm, vers 1 en vers 2. gemeente, wij staan vanmorgen stil bij deze welbekende geschiedenis naar aanleiding van de woorden uit Jona 1, vers 15a en 17a. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. Gemeente, als je dat kleine Bijbelboekje van voor tot achter doorleest en doordenkt, dan zijn er heel wat momenten bij waarop je denkt bij jezelf, hoe is het eigenlijk mogelijk? En dan heb ik het niet alleen over die vis, jongens en meisjes, die komt straks wel. Maar op allerlei momenten bekruipt je de vraag, hoe is dit nu toch eigenlijk mogelijk? En dan denk ik op dit moment even met name aan het feit dat Jona daar in dat schip slaapt. We zien het bijna voor onze ogen gebeuren niet. De storm wordt al sterker en de zee wordt al onstuimiger, zegt Jona 1. Het schip staat op het punt om te breken, zo wordt ons verhaald. En Jona slaapt. En nou, dat wordt eigenlijk nog veel onbegrijpelijker als we ons daarbij bedenken hoe Jona er geestelijk gesproken aan toe moet zijn geweest. Hè? We hebben dat gelezen, Jona is op de vlucht voor God. Het is je misschien wel opgevallen dat een aantal keren herhaald wordt dat hij vluchtend is van het aangezicht des Heren. Dat klinkt bijna als een refrein door Jona 1 heen. Van het aangezicht des Heren. Gedreven door ongehoorzaamheid, aangespoord door ontrouw. Nou gemeente, hoe donker moet het dan in je leven zijn? Als je vluchtend bent van het aangezicht des Heren. Dan kan er toch van vrede in de diepe betekenis van het woord geen sprake zijn, lijkt me. En dan werpt God die grote wind in de zee. Hè? De Heere stuurt die geweldige storm af op dat schip waar Jona zich op bevindt. We zouden ook kunnen zeggen, de Heere God komt Jona op een ontzaglijke manier tegen. En Jona slaapt. Dat kan dus. Zijn vlucht heeft hem kennelijk op een heel bedenkelijke manier in een valse rust gebracht. Jona is er kennelijk op een hele bedenkelijke manier gerust op. Hij is kennelijk van mening dat het goed gaat. Maar Jona was met een diepe slaap bevangen. Gemeente, kan Jona nu werkelijk van gedachten zijn geweest? Dat hij zich voor dat aangezicht van God kon verbergen? Kan hij werkelijk van gedachten zijn geweest, jongelui? Dat hij daar in dat schip, dat hij daar werkelijk verborgen was voor het oog van God? Jona als profeet van de Allerhoogste, hij moet toch geweten hebben wat bijvoorbeeld Psalm 139 zegt, zingt. Waar zou ik uw geest ontvlien, dat is dan de berijming, hè? Waar zou me, o Heere, uw oog niet zien? Het is dwaas toch? Om te denken je te kunnen verbergen voor het aangezicht van God. En toch probeert de mens dat. Hè? Onverbeterlijk eigenlijk. En dat is al heel vroeg begonnen. U begrijpt waarop ik zinspeel. Eigenlijk begint dat al met die eerste mens die zich probeert te verbergen in het struikgewas van de hof, Adam. En we komen het hier bij Jona op het spoor, maar we komen het ook in ons eigen leven op het spoor, denk ik, hoop ik. Dat wij mensen zijn die proberen God te ontlopen, onszelf te verbergen, Uit vrees, ja, dat kan zijn, maar daar gaat toch die oude vijandschap achter verborgen. Ik weet niet, gemeente, of u nog altijd bezig bent dat te proberen, om uzelf voor God te verbergen, om God te ontlopen. Ik weet niet hoe jij het misschien nog altijd bezig bent te doen, maar dwaas is het. En uiteindelijk voert het naar de dood. Er zijn mensen, zegt de schrift, die werkelijk tot op de allerlaatste dag proberen zich te verbergen voor God. De openbaring van Johannes laat dat zien, aangrijpend. Hoe in de dag van het weerkomen van Christus, om te oordelen de levenden en de doden, dat er mensen zijn die nota bene de bergen bidden, bedekt ons. En de heuvelen vragen, valt op ons om zich te verbergen. Maar dat doe je dus uiteindelijk altijd tevergeefs. Maar hoe dan ook, gemeente, hoe aangrijpend om in Jona 1 te lezen hoe een mens op een weg van God af, vluchtend van het aangezicht des Heren, dat een mens daarbij slapen kan. Jona, hij is niet eens verontrust. En het is dat de Heere zelf het allemaal zo anders lijkt, maar anders was Jona menselijk gezegd al slapend in de diepte zonder meer verdwenen. Zoals een mens verdwijnt in de diepte van de dood, als die niet wakker wordt, gemaakt, geschud. Want dan denk ik weer, dan komt er weer zo'n moment waarop je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat God zo'n mens kennelijk zoekt? En zo'n mens kennelijk achterna gaat? En weer zeg ik dan maar, van het allereerste begin af aan. Adam, waar ben je? Tot de laatste dag dat deze wereld zal bestaan aan toe. Mensen die met dat ze God verlaten hebben, zich hebben afgekeerd van het leven. Mensen die zich in die geschiedenis van Jona zo zouden kunnen herkennen. Mensen die zichzelf in die geschiedenis zouden kunnen ontdekken. Mensen die er misschien ook vanmorgen bij zijn. Ik weet zeker dat ze erbij zijn. Ook al is het misschien nog zo dat u zichzelf nog altijd niet in die geschiedenis herkent. En zichzelf niet in die geschiedenis ontdekken kunt. Omdat u wellicht, mogelijk, nog altijd slaapt. U leeft maar wat verder, hè. In de tredmolen van het leven. En morgen gaan we verder waar we gisteren of vrijdagmiddag gebleven zijn. Zonder onze rekenschap van te geven dat we God verlieten. Zonder onze rekenschap van te geven dat we hem de rug toekeren. Zonder onze rekenschap van te geven dat we hem kwijt zijn. In dat laatste geval hoop ik dat jij je gaat herkennen in die geschiedenis van Jona. En wakker geschud wordt om te ontdekken hoe groot het gevaar is waarin u zich bevindt, zoals Jona. Want totdat hij gewekt wordt, heeft hij geen enkel besef van het geweldige gevaar waar hij zich in bevindt. Verbijsterend. Het stormt. En hoe? Dit was wel een windkracht 12. En dat schip, nu waren die schepen die op Tarsus voeren, dat waren wel flinke schepen, maar in die kokende Middellandse Zee stelt dat ook niet al te veel meer voor natuurlijk. En dat ding dat staat op het punt om het te begeven. En die bemanning die doet wat maar even mogelijk is om het schip te sparen, maar bovenal natuurlijk om het eigen leven te redden. De vracht gaat overboord, ze roeien wat ze kunnen, ieder roept zijn eigen God aan. Dit waren waarschijnlijk lieden uit Fenicië. Nou, dat is een landstreek, een volk. waar iedere stad zo zijn eigen god had. Dus elke mogelijke god moet eraan te pas komen in de hoop dat ze het vege lijf kunnen redden. Voor die heidense zeelui gemeente is het praktisch gesproken en geestelijk gesproken alle hens aan dek. Hè? Natuurlijk, dat zijn afgodische mensen, zeggen wij dan. Die mannen. Die dan elk zo zijn eigen god aanroept en inroept. In die zin zou je kunnen zeggen dat nood leert bidden. Ze laten geen middel onbeproefd om het schip van de ondergang te redden. Iedereen bidt daar aan boord. Behalve Jona. Zover is Jona intussen van huis. En dat bedoel ik niet in zeemijlen, dat begrijpt u wel. En hij is de enige niet, toch? Als u uw eigen weg in het licht van het woord ging verstaan, in het licht van Gods woord ging verstaan, dan herkent u dat toch? En een ander die misschien nog wat meer op afstand staat, begin je dan niet hier iets van je eigen leven in te zien? Het is net als bij Jona, hè? Als het van ons had afgehangen, wie was er dan weer gekeerd? Je dwaalt zomaar weg. Onwillekeurig, zeggen wij mensen dan. Je slaapt erbij, geestelijk gesproken. Je bidt misschien amper, ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet. Je bidt misschien amper. Oh ja, wel op de vaste momenten. En zo gaat dat, uit sleur of gewoonte. Maar God aanroepen, in jouw leven is het misschien heel stil. In uw leven. En als het woord van God ons waarschuwt, of als een mens, een medemens ons misschien eens waarschuwt, dan denken we of we zeggen, ja maar ja, we weten wel hoe ver we kunnen gaan hoor. En we leggen ons er intussen weer rustig bij neer. En we leven verder en we vluchten verder en we zondigen verder en we dwalen verder. Of wordt dat dan vandaag anders? Wakker geschud als een Jona. Gemeente nota bene, die profeet die weigerde om de heidenen in Nineveh daar te gaan wakker maken, omdat er zulk groot gevaar dreigde, die wordt hier nota bene door een heiden wakker gemaakt, vanwege het gevaar waarin die zich bevindt. Maar eigenlijk wordt het dan allemaal nog veel erger. Want wakker gemaakt, ik heb ernaar gezocht, vinden we nog niet een gebed bij Jona of van Jona. Hij zwijgt voor God. Terwijl die zich, gemeente, letterlijk toch, kunnen we wel zeggen, in diepten van ellenden bevindt. En terwijl hij geweten moet hebben, als die mannen die loten gaan werpen, hè, jongens en meisjes, dan moet Jona geweten hebben, nu kan ik niet verborgen blijven. En dat komt op ons misschien wat wonderlijk over, het werpen van loten, maar probeer het maar zo te onthouden. Wanneer in de Bijbel het lot wordt geworpen, dan is dat een beroep op God ten diepste om recht te spreken. Dus Jona beseft heel goed, hij moet ontmaskerd worden nu. Hij zal als de schuldige, als de oorzaak van dit kwaad aan het licht komen. Hij kan niet meer verborgen blijven. En toch zwijg. Als het over die loten gaat, gemeente, daar zegt Salomo van, het lot wordt in de schoot geworpen, maar het hele beleid daarvan is van de Heere. Dus Jona wist, nu moet ik voor de dag komen. En nog zwijgt zijn gebed. En ik hoop werkelijk dat dat ons een heilige schrik bezorgt. Want zo kan het zijn, gemeente, zo kan het gaan. Op die weg van God af. In die geweldige grote nood. En je gebed zwijgt. U buigt misschien niet voor God in die nood waarin u zich bevindt. Om hem om zijn uitkomsten te smeken. En jij buigt je knieën niet voor Christus misschien. Die in die nood de enige redder kan zijn. De omstanders, ja, die staan er verbaasd van. En dat moeten we tot onze schaamte gemeten, moeten we dat vaststellen. Die omstanders die staan perplex van de dwaasheid van Jona. Als ze in die vliegende storm, we hoeven het niet menselijker te maken dan het is, of mooier te maken dan het is, maar ik zie dat zomaar gebeuren. Hè. Die man die staat daar aan dek van dat schip, Jona, midden in die bulderende storm. En dan, ze kunnen hem amper verstaan, maar boven die storm uit horen ze hem dan belijden. Ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die het droge en de zee gemaakt heeft. En die zeelui die staan verbijsterd. Ja, maar Jona, man dan, hoe kan je dat dan doen? Als jij die God dient, eert, beleid. Hoe kom je er dan toch bij om voor hem te vluchten? Hoe kom je er dan toch bij om niet voor hem te willen buigen? Hoe kom je er dan bij om je niet voor die God te verootmoedigen, Jona? En dat niet alleen. Een koude schrik zal die mannen om het hart zijn geslagen. Want als ze met die God van doen hebben, dan zullen ze het schip en dan zullen ze het leven zeker niet veilig kunnen stellen. En dan zeg ik het nog eens, gemeente. Dan bespeuren we bij Jona nog niet één teken van bekering. Straks komt u zijn gebed tegen in hoofdstuk 2, gelukkig. Maar nu niets en nu niets. En begrijpt u me goed. Die dingen benoem ik niet om de beschuldigende vinger naar Jona uit te steken. Ik zou niet durven. Maar wel omdat de Heilige Geest deze geschiedenis heeft laten optekenen in de schrift. En wel omdat het zomaar kon zijn dat een van u, dat een van jullie er net zo voor staat als Jona. Ik bedoel dit. Misschien heeft de Heere u best wel eens verschrikt. Toen dat woord heel recht op je afkwam en je te denken gaf. Dat woord over wie je als mens bent, als zondaar bent in de ogen van God. En je schrok ervan wat dat woord van God zegt over die zonde en over de gevolgen van de zonde. Of het kan ook nog wel wezen dat de Heere ons verschrikte zoals Jona door een storm in de levenszee te werpen. En toch is het in ons leven nog altijd stil. Saulus van Tarsus, jonge mensen. God, Christus, kwam hem zelf tegen. En hij zei tegen Saulus, Saulus. Nu is het klaar. Saul, Saul, wat vervolg jij mij? En wat getuigt de hemel even later? Ziet, hij bidt. David, gemeente. Nadat Nathan hem ontmaskerd heeft en gezegd heeft, gij zijt die man. Wat horen we? Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Manas, jonge jongen, een buitenlandse gevangenis. Krijgt hij met God te maken? Er staat in de Bijbel dat God hem benauwde. Wat gebeurt er? Hij verootmoedigt zich zeer voor het aangezicht van de God van zijn vaderen. En hij bad dat aangezicht ernstig aan. Jona niet. In elk geval, ik lees er niet over dat hij daar knielt aan het dek van dat schip. Of dat hij zijn handen heft naar omhoog en dat hij zijn God aanroept. Om het aangezicht van die God ernstig te zoeken. Dat aangezicht van waar die nu zo vastberaden vluchtte. Nota bene, die heidense zeelui moeten het voorbeeld nog geven. En kijk, als je dan de oplossing niet bij de Heere zoekt, gemeente, dan ga je er zelf in bedenken, hè? Want moeten we dat wat in het slot van Jona 1 gebeurt, moeten we dat zo niet bezien? Ja, die zeelui die zeggen dat niet hardop. Maar het is wel duidelijk toch wat ze bedoelen als ze zeggen, en nu Jona? En nu? Wat moeten we nou met jou aan? Wat moeten we nou met jou doen? Maar de bedoeling is wel helder. Die God van Jona zal alleen zijn toren stillen. Als ze Jona opofferen. Alleen de vrees weerhoudt hen, denkelijk. De vrees voor de God van Jona. Maar die biedt zichzelf aan. Neem mij op en werp mij in de zee. En zo gebeurt het. Het 15e vers vermeldt het kortweg. Ze namen Jona op en ze wierpen hem in de zee. Gemeente, ik wil u eerlijk bekennen dat ik dat een hele moeilijke zin vind. Die opmerking van Jona. Kijk, je kan natuurlijk zeggen. Ja, daar horen we een schuldbelijdenis in van Jona. En dat kan je zeggen. Alleen, die beleidt hij dan tegenover mensen, maar nog altijd niet tegenover God. Hij erkent het, dat het door hem is gekomen, ja, en dat het zijn schuld is, ook dat. Maar ik kon de vraag niet naast me neerleggen, gemeente. Mag Jona dat nu eigenlijk wel zeggen, wat hij zegt? Is dat nu de manier waarop hij zijn weg moet vervolgen? Die weg van God af. Is dat nu de manier waarop hij die weg moet eindigen? Het gebeurt wel. Die mannen doen het nog biddend ook. Ze nemen Jona op en ze werpen hem in de zee. Moeilijk. Er zijn over die geschiedenis heel veel dingen geschreven. Er zijn ook hele prachtige dingen over geschreven. En daar zijn hele prachtige dingen over geschreven door hele eerbiedwaardige schrijvers. En de een zegt, ja het is toch heel bijzonder hoe Jona zich opoffert om die bemanning te redden en dat schip te redden. En weer een ander zegt, dit is de taal van de waarachtige boetvaardigheid. En daar zijn er zelfs wel die durven dat wat Jona doet te vergelijken met wat Christus doet. De diepte in om anderen te behouden. En je vraagt je toch af, gemeente, is dat nu eigenlijk wel zo? Mogen we dat wat hier gebeurt nu zo begrijpen? Ik weet het wel, in het volgende hoofdstuk zegt Jona, gij hebt mij in de diepte geworpen. Daar ziet hij daar de hand van God nog in. Die hand die op een goddelijke manier het kwade ten beste kan keren. En dan denk ik aan Petrus die op de Pinksterdag zegt, gij hebt hem genomen, Christus, en door de handen van de onrechtvaardigen naar het kruis gehecht en gedood. En het was alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat kan dus tegelijk waar zijn. Maar mogen wij dat wat Jona hier doet zo duiden? Is dit offer God wel behagelijk? Kom ik nog even bij Psalm 51 terug. Een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Dat is een gode, welbehagelijke offerande. Was dat niet de Bijbelse weg? En omdat wat Jona hier doet nu te vergelijken met wat Christus deed, gemeente. Voor hem was die weg in de diepte een daad van uiterste gehoorzaamheid. En we kunnen toch moeilijk dat wat Jona hier besluit in dat licht zien. Ik denk dat Calvijn terecht zegt, Gods toorn werkt ootmoed uit bij Jona. En met zijn belijdenis erkent Jona dat hij de dood verdiend heeft en dat dat een verdiende straf is voor hem. Maar laten we de vraag maar laten rusten. Of die daar deze weg mee had moeten gaan. Die weg in de diepte. Die doodlopende weg, want dat is het zeker. Jona loopt er helemaal in vast en ze namen Jona op en ze wierpen hem in de zee. Dus één ding, gemeente, wordt ons op deze plaats in de Bijbel wel heel duidelijk. Een weg bij God vandaan eindigt altijd in de ondergang. In een ondergang waarvan wij ons niet redden kunnen. Het is een weg die letterlijk doodloopt. Waarbij van mensen, wie die mensen ook zijn, niets meer te verwachten is. Niets baat hier meer. Iedereen is aan het einde van zijn kunnen aan boord van dat schip. Hier moet Jona's vlucht eindigen. Elke menselijke inspanning faalt. Hier moet zijn weg eindigen waar elke weg van God af eindigt. In de dood. Ze namen Jona op. En ze wierpen hem in de zee. Op dat ogenblik. Op dat ogenblik is er van Jona uit niets meer te verwachten. Hij verdwijnt in de diepte van de zee. Ik las bij iemand toch wel treffend de volgende omschrijving van dat ogenblik. Iemand schreef: als Jona nu nog tot God wil roepen, ja, dan vullen zijn longen zich meteen met zeewater. En als hij nu zijn handen nog op wil heffen naar omhoog, dan bedekken die golven hem meteen. En als hij nu wil wederkeren tot het aangezicht Gods, dan zuigt de zee hem in de diepte naar beneden. En daarmee staan we op de bodem van dit boekje. En daarmee staan we op de bodem van ons zondaars bestaan. In die diepte hebben wij ons gebracht, toch? En als je met je persoonlijke schuld voor de God staat, gemeente, dan besef je dat en dan beleid je dat. Als je vlucht tot een einde komt en er niet langer te vluchten valt. Als je niet langer God ontlopen kan. Als hij door zijn woord en door zijn heilige geest je ontmaskert. Als die ongehoorzame zondaar die God vergat en die God verliet en die vluchtte van het aangezicht des Heren. Dan kun je maar voor Christus staan met de belijdenis. Wat mij betreft is hier geen redden aan. He? Een mens kan lang denken dat het meevalt. Totdat Gods geest je door en in het woord laat zien hoe je leven, hoe je zonde er in de ogen van God uitziet. En hoe hard dat hart is en hoe onwillig om God te bedoelen en God te dienen en hem te gehoorzamen. Zodat er maar één conclusie overblijft. Het is verloren. Ik ben een te groot zondaar, te onverbeterlijk, te ongehoorzaam, te zeer aan het vlees verkleefd. Ik kan niet leven. Ze wierpen Jona op, namen Jona op en ze wierpen hem in de zee. En dan staat die zee meteen stil. Reken er even op, gemeente, dat dat een ontzaglijke indruk op die zeelui gemaakt heeft. Jona is verdwenen. Nou, ik stel me zomaar voor, jongens en meisjes, dat het laatste water van het dek terugloopt de zee in. En de laatste windvlaag geeft nog een laatste ruk aan het laatste stukje zeil. En het water dat druipt die kerels uit haar haren en uit haar kleren. En ze kijken elkaar aan en het is doodstil geworden. Dat is wat. Ze hebben elkaar natuurlijk aangekeken met het idee, ja, arme kerel. Maar ja, die is er geweest. Hè? Misschien heeft Jona dat zelf ook wel gedacht. Het is het einde van mijn reis. En nu is er geen weg meer terug. Nu is er geen behoud meer mogelijk. En juist toen, hè? En dat tref je toch in zo'n bekende geschiedenis. En dat blijf je eruit bij, gemeente. toen er geen enkel zicht meer was op uitkomst bij mensen. Als we vastlopen in een weg die wat ons betreft doodloopt. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. Daar is de Heere weer. In vol kapitaal. De Heere beschikte. Weer schittert hier die naam. Ziet u? God is Jona niet achterna gekomen om hem te doden. En de Heere is Jona niet tegengekomen om hem om te brengen. Hij is hem tegengekomen om Jona terug te brengen. Om Jona tot bekering te brengen. Oh ja, het zag er wel zo uit alsof God uit was op de ondergang van Jona. En zo kan het er soms uitzien. Als God ons tegenkomt. Met zijn woord. En het gericht van dat woord. Wat over je leven uitspreekt. Dat wij midden in de dood liggen. Dan lijkt het alsof. Alsof de God van dat woord. Je ondergang bedoelt. En zo kan je ook in het leven. Een van die stormen toch. Daar iets van gewaar worden. Maar wat blijkt. De Heere komt Jona tegen. Niet om hem om te brengen. Maar om hem terug te brengen. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. Wonderlijk hè. Dat. Kijk eens. Dat de Heere nu zorgt dat dier daar precies op die plek en op dat moment opduikt. En niet om Jona te verslinden, maar om een levende schuilplaats voor hem te wezen. En dan kom je erachter dat Gods tijd en wijze altijd de beste zijn. Want die vis die kwam niet een half uurtje van tevoren rondom dat schip zwemmen. Om te wachten op het ogenblik dat Jona af zou stappen. Nee. Jona komt op het punt dat hij denkt dat het uit is. En terwijl hij in de dood tuimelt, beschikt God. En zo gaat de Heere zijn weg. Als u denkt, misschien, de Heere in de stilte van uw hart beleidt dat het misschien in uw beleving wel uit is. En dat er geen hoop meer is, geen uitkomsten meer kunnen zijn. Dan zijn zijn uitkomsten daar. De Heere nu beschikte een grote vis. Ja, nou is er natuurlijk over die vis al zoveel gezegd. En we weten niet eens wat voor beest het was. Een grote vis. En misschien dat er iemand in de kerk is die zegt, ja, maar wacht even, in Matthäus, daar staat dat het een walvis was. Ja, in de vertaling wel. Maar als je dan even doorzoekt en doorvraagt, dan kom je erachter dat daar ook gewoon grote vis staat. En daar is veel over gezegd en over geschreven. Volgens de een is het een potvis en volgens de ander is het een grote haai. En weer een derde die zegt dat kan helemaal niet, want die beesten leven daar niet. Dan moet je weer terug naar je Calvijnse nuchterheid. Calvijn zegt, hoe dat allemaal zit, dat weet ik niet hoor. Maar zo nodig heeft God daar wel een vis geschapen. Hoe kan dat nou? Het is een bekend verhaal, gemeente, misschien voor de kinderen niet. Dus ik geef het toch maar door. Dat ooit hier ergens op de Veluwe, schijnt dat dan gebeurd te zijn. Dat een zeer geleerde heer een gesprek kreeg met een eenvoudige boerenvrouw. Nu zijn dat in zulke verhalen altijd eenvoudige boerenvrouwen. Maar over die vis komen ze te spreken. En die man die zegt, u gelooft toch niet dat waar is. Als je gezonde verstand gebruikt, dan begrijp je dat natuurlijk onzin is. En daarop zei die vrouw tegen een meneer, als het nou andersom was geweest, als er nou in de Bijbel had gestaan dat Jona die vis in had geslikt, had ik het ook geloofd. En dat zei ze niet om de man een gevat antwoord te geven. Maar dat zei ze om op haar manier uitdrukking te geven aan het geloof. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. U begrijpt wat ze bedoelde. En als het over onmogelijkheden gaat, dan kom ik in Jona 1 een nog veel grotere onmogelijkheid tegen. Hoe een mens in deze weggemeente, zo'n Jona, tot de belijdenis komt. Ik zal niet sterven, maar leven. Psalm 118. Dat is het wonder, dat is het wonder. Kunt u één reden bedenken waarom de Heere Jona behouden moest? Kun jij één reden bedenken waarom de Heere Jona redden moest? Niet, hè? En zo is het maar net. Maar de Heere beschikte een grote vis. Maar de Heere zal uitkomst geven. En onze onmogelijkheden blijken dan zijn mogelijkheden. Zo wonderlijk. Hè, Jona heeft de dood verdiend en dat weet hij. Maar God schenkt hem het leven. En zo ga je begrijpen waarom deze profeet de eeuwen door bekend is geworden als de profeet van de barmhartigheid van God. Niet zozeer vanwege zijn boodschap alleen, maar vooral vanwege zijn eigen bestaan. Want de barmhartigheid van God die glanst door dat leven van deze oud-testamentische profeet heen. Die God die genadig is, gemeente, een mens. Laat ik het dan maar een keer zo zeggen, die met heel zijn hebben en houden overboord moet. Misschien is er wel iemand onder de prediking vanmorgen. En u bent van gedachte, ja, voor een ander zou het wel kunnen. Je komt dat toch nog wel eens tegen. Voor een ander zou het wel kunnen. En in gedachten ziet u die mensen om u heen en u denkt, ja, die zijn beter dan ik. En die hebben niet zo verschrikkelijk belast en beladen verleden als ik. En die weten meer dan ik en die leven beter dan ik. Maar ik... In uw leven vindt de Heere God zoveel redenen om u eigenlijk voor altijd te vergeten. Hebt u dat nou wel eens tegen de Heere zelf gezegd? Dat. Hebt u hem dat nou wel eens zelf beleden? Zonder nog langer te vluchten van het aangezicht des Heeren, ook niet in allerlei uitvluchten. Hoe degelijk die er misschien ook wel uitzien. Uitvluchten is ook vluchten. Als je hem dat belijden moet, is dat buitengewoon verontmoedigend. Heren, van mij uit, is er geen redden aan. Dat is iets van overboord gaan. En dan blijkt, ik zal niet sterven, maar leef. Waarom? Maar de Heere beschikte. De Heere heeft uitkomsten. Juist dan en juist daar waar wij het niet meer hebben. En wij misschien wel denken te verdwijnen in de diepte. De Heere nu beschikte een grote vis. Waarom? Ja, gemeente, dan moeten we vanuit het Oude Testament de blik richten naar hem. Als het gaat over het waarom van het behoud. Dan moeten we de blik richten naar hem, de Heere Jezus Christus. Die in uiterste gehoorzaamheid zich wierp in de diepte, niet van de zee, maar in de diepte van het gericht van God over de zonde. En hij heeft dat psalmwoord, hè, van Psalm 42. Hij heeft dat op het diepst doorleden en doorstreden. Al uw baren en al uw golven zijn over mij heen gegaan. En dat heeft God eraan gedaan, gemeente. Dat heeft God eraan gedaan waar u, waar ik, waar wij in onze verlorenheid vastlopen als mensen. En als u voor hem buigen moet, misschien wel in de erkenning, Heere, ik zie voor mij geen uitkomsten. En juist waar die zondaar zo voor Christus buigt en tot Christus vlucht, daar is het zijn liefdesverklaring, ja, maar nu is het ik voor u. Ik. Niet mijn rijkdom, niet mijn heerlijkheid, niet mijn koninkrijk, ik.
zelf voor u.
Dat zijn pas dieptes. En met die psalm van die we zongen 142. Waar je het God klaagt misschien. Mij blijkt geen uitkomst. Mijn dood leek voorhanden. Niemand zorgde voor mijn ziel. Alle hoop ontvallen. Maar waar geen weg was, geeft God de weg. De weg. Zijn Christus. God beschikte. Zodat zondaren, die als een Jona in de diepte terechtkomen, daardoor woorden handen ontmoeten die aangrijpen en die vastgrijpen. God beschikte een redder. En het is waar, bij hem zijn uitkomsten zelfs tegen, zelfs door de dood heen. Wat een wonderlijk God, gemeente. Dat is Jona meer dan eens gebleken, hè? Hier. Maar ook straks. Jona zal in Nineveh breken. Dat had God toch gezegd. En al gaat het door de diepte. Al gaat het door de dood heen. Dan komt er een vis aan te pas. Hij zal in Nineveh breken. En zo blijkt het in het leven. Van de vrome toch. Zo dikwijls. Terwijl je misschien in zoveel nood raakt. En terwijl je misschien in zoveel moeite zinkt. In zoveel tegenspoed. En het bij jezelf zucht op momenten. En het misschien ook wel tegen God zegt bij momenten. Ik kan niet meer. Kan toch? En ik weet het niet meer. En ik zie het niet meer. Dan zult u misschien ook wel dit herkennen. Dat boven bidden en denken. Waar wij geen uitkomsten overhielden of voor mogelijk hielden. Dat boven bidden en denken God beschikte. Maar de Heere. Hij gaf zijn uitkomst. En weet u, dat doet je loven in het donker. En dat bedoel ik niet goedkoop. Maar dat maakt dat je zingt in de nacht. Als je bij de buik van dat beest goed had kunnen luisteren, dan had je daar binnen in die vis op een zeker ogenblik gehoord: het heil is des Heren. Jona 2. Het slot. Zingen in de nacht. Omdat je niet langer vlucht bij God vandaan. Maar vlucht tot die barmhartige God in Christus. En het van hem alleen verwacht. Amen. Wij leggen naast dit woord Psalm 42. Ze namen Jona op en ze wierpen hem in de zee. Dat bracht me bij vers 4. Ik zag daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Maar de Heere beschikte. Dat bracht me bij vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. 42, 4 en 5. God, de storm werd op zeker ogenblik gestild, maar de lof die is gebleven. Ook al is dat in het leven van Jona nog door diepten, door crises, door beproefdheden en door hele moeilijke dagen van ongelovigheid heen gegaan. Wij bidden van u, laat de lof blijven. Laat de lofheren geboren worden. Omdat jongeren, ouderen, zoals we dat zongen, u verwachten, het van u verwachten. Van u gaan verwachten. Van u blijven verwachten. En het hart, wat ons ook kan treffen. En dat kan geweldig veel zijn. En dat kan geweldig pijnlijk zijn. Toch tot die God opheffen. Heren, want daar zullen we toch ook deze dienst eindigen. Niet bij Jona, maar bij de God van Jona. Bij hem. Van wie uw woord het zegt. Meer die het zelf zegt, meer dan Jona is hier. U, Heere Christus, die zich wonderlijk genoeg met Jona wilde vergelijken. En het gezegd hebt, zoals Jona was, in de vis 3 dagen en 3 nachten alzo, zal de Zoon des Mensen in het hart van de aarde zijn. U schaamde zich er niet voor, Heere, Jona's God te heten, te wezen. En laten wij zo deze morgen door uw Heilige Geest moed scheppen uit zijn behoudenis. En zien op hem, bij wie uitkomsten zijn, tegen en door de dood. U, Heere Christus, die dood geweest bent, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Vertroost dan met dat heerlijke evangelie. Onderwijs daarin, leid daarin, bewaar daarbij, o Heilige Geest, opdat u in alles geëerd en geprezen zij, drie enige God. Heb dank voor wat u gaf, Heere, deze dienst, in dit woord. Vergeef ons genadig de zonden die daar waren. Laat het goede overblijven en onder uw zegen vruchtbaar zijn. Ontfermt u zich over uw kerk, Heere, wereldwijd. Gedenk hen die vervolging kennen, vijandschap lijden. Wil uw woord gebruiken om uw koninkrijk uit te breiden. In de diepte, in de breedte, in de hoogte. Onder Joden en onder heidenen. Opdat uw wil geschieden, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. En het met grote kracht en heerlijkheid aanga op de dag dat gij uw rijk volmaken zult. En houd ons gemoed daarin en daarvoor, bereid en wachtend. Heere, breid uw vleugelen over ons uit als we deze plaats verlaten. Geef ons in deze rustdag een voorproef van de rust die rest. Voor ieder die rust in dat volbrachte werk van uw Zoon. En geef dat wij ook deze avond door dat verlangen gedreven terugkeren naar deze plaats om opnieuw te horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Aanvaard zo onze dankzegging en hoor onze bede enkel en alleen in Jezus' naam. Amen. Wij zingen nog van Psalm 103, gemeente, het tweede vers. Loof hem die van het verderf uw leven wil verschonen, die in de nood uw redder is geweest. 103, vers 2. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.